有策略。Morgen Leo Volent om 10:00, dominee De Groot uit Dordrecht. En volgende week zondag om 10:00 dominee Van den Berg uit Sint-Antoniepolder. En om tien uur en om half zeven dominee Liefding. De eerste collecte is voor de Stichting Ontmoeting en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Laten we met de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 8 en we zingen vers 1 en we zingen vers 4. Psalm 8, vers 1 en 4. begreep dat vanmorgen de wet van de Heere niet gelezen is. Ik kreeg het verzoek van dominee Liefting om het nu te doen. Gods heilige wet uit Exodus 20 en daarna zingen we Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet zinloos of oneerbiedig betekent dat. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, slaaf, slavin. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid van de bezuin en de rokende berg. Toen het volk dat zag, weken ze af en stonden van ver. En ze zeiden tot Mozes: spreek gij met ons, en wij zullen horen. En dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. Amen. Wij lezen met elkaar 1 Johannes, dus dat is de brief, de eerste brief van de apostel Johannes. En we lezen hoofdstuk 4. En vooraf een paar opmerkingen. Waarschijnlijk geschreven tegen het eind van de eerste eeuw door de apostel vanuit Efeze naar de omliggende gemeente. Om die te bemoedigen tegen een valse profeten worden ze genoemd. Pseudoprofeten. Dus ze zeggen dat ze profeten zijn, maar ze zijn het niet. Wij zouden zeggen nepprofeten. En dan komen er 2 dingen die hebt u nodig om te kunnen begrijpen waar het over gaat. Die valse profeten ontkenden dat God in het vlees, dus in de persoon van Jezus, naar de aarde gekomen was. Dat lichaam van Christus, dat was in hun ogen een soort schijnlichaam. Daar gaan we nou verder niet op in, maar ze ontkenden in feite de menswording van Christus. En het gevolg daarvan was dat ze ook het kruislijden, het lijden en het sterven van de Heer Jezus onderschatten. Dat hangt er nou mee samen. Als Jezus van Nazareth niet de Christus en niet de Zoon van God is, dan wordt ook zijn lijden en zijn sterven relatief betrekkelijk. En de gevolgen daarvan waren, net als in de Petrusbrieven, de deur wagenwijd open voor de zonde. Ze waren waarschijnlijk al buiten de gemeente geraakt, deze ketters. Maar de gemeente had het nodig om door de apostel nu bijzonder te worden bemoedigd. Dan tegen die achtergrond, dan zult u ook bepaalde uitdrukkingen beter begrijpen dan wanneer u dit niet weet. 1 Johannes 4. Geliefden, geloof niet een iegelijke elke geest, daar heb je het al, hè? Met geest wordt hier bedoeld zo'n leraar. Maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent ge de geest Gods. Dus de leer. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dat is de geest van de antichrist. Welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Kinderkens, ge zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meer die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld. Daarom spreken ze uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons. Wie uit God niet is, hoort ons niet. Hieraan kennen we de geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God en een ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde van God, jegens, dat wil zeggen naar ons toe, of met betrekking tot ons, geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefde, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. En die wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt. Opdat we vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat wie God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Laten we bidden om de werking en de verlichting van Gods Heilige Geest in spreken en luisteren. Wij moeten het Heere bekennen dat wij voor een moeilijke opgave staan vanavond. Namelijk om te spreken over en te luisteren naar wat uw liefde inhoudt. En daar is het mensenverstand en de mensentong onbekwaam toe. En daarom smeken we u, Heere, help ons. Help mij in het uitleggen van dat 10e vers en het verband. En help de gemeente om te luisteren. Geef aandacht. Kortom, verleen ons genadig de werking van uw geest. Kom u, Heilige Geest, die Heere bent, die levend maakt, de auteur van de Bijbel en die alleen bij machte bent om het ons bekend te maken wat beloofd is ook. Die zal het uit het mijne nemen, u verkondigen, hij zal u in de waarheid leiden. En dat gold de apostelen in de eerste plaats, maar wij doen er ook een beroep op. Wat moet ik zonder uw geest en wat moet de gemeente zonder? Nog een keer. God de Heilige Geest, verwaardig ons met uw merkbare, krachtige werking en aanwezigheid, opdat er wonderen gebeuren. Wij vanavond bezwijken zullen onder de liefde van God tot ons. Heren, geef wat we nodig hebben. Eerbied en aandacht. Neem die gevangen. Houd de slaapduivel buiten de kerk. En laat onze gedachten niet overal heen zwerven. Uw woord is levend en krachtig. Het is een zaad van wedergeboorte. En daar gaat u nog mee door, anders waren we er niet meer geweest. Dan was de wereld opgehouden. Dus tot op de dag van vandaag, O Heere, wilt u vanavond zo schitteren in uw weergaloze liefde, God de Vader, dat we niet anders kunnen dan straks naar huis in verwondering en met de herders al om vertellen wat we gezien en wat we gehoord hebben van het wonder. Heere, kom erin mee. Wees in ons midden. We belijden dat we het niet waard zijn, want we weerstaan uw liefde zo vaak en zoveel. Ook nadat we genade ontvangen hebben, ook nadat we uw liefde geproefd hebben. Heere, desondanks, ruim aan onze kant alles uit de weg. Los vragen op. Geef antwoorden. Onderwijs. Vermaan, bestraf. Nadat het nodig is. Ontdek, vertroost, bemoedig. Opdat ook wij staande zullen blijven. Tegenover alle dwalingen die momenteel ook onze kerk doortrekken. En veel lijken op de dwalingen waar deze apostel zijn lezers voor waarschuwde en tegen bemoedigde. Wees in ons midden. Wil ook thuis zijn, waar wordt meegeluisterd, meegekeken of later misschien. We bevelen u broeder van Halen en zijn vrouw die er niet kunnen zijn vanwege zijn zwakheid, ziekte. Heren, wil hem alstublieft weer herstellen en in staat stellen om hier te zijn op de plek waar hij zo graag is. We bidden om verhoring. In Christus' naam. Alleen. Amen. We gaan zingen uit Psalm 65. En daar zingen we het eerste en het tweede vers van 65:1 en 65:2 over de verzoening. U hebt het wel begrepen, het 10e vers zou ik, als God mij helpen wil, u willen uitleggen, toepassen. En daar lezen we als volgt: hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Ik lees dat vers nog een keer, maar dan in een letterlijke vertaling vanuit de grondtekst. En dan moet u vooral opletten op de tegenstellingen, twee paren. In dit is de liefde, niet dat wij hebben lief gehad God, maar dat hij heeft lief gehad ons. En dan gaat de tekst verder. En betekent hier wel zo, in zo'n mate. En dan krijg je weer zo'n soort zin, let op de nadruk die ik erop leg. En heeft gezonden de zoon van hem, verzoening voor de zonde van ons. Ik hoop het nog wel een keer te zeggen. Wat is liefde? Menselijke liefde. We zijn al heel wat jaren getrouwd. Ik kan het u niet zeggen. Dus wat doe ik? Ik raadpleeg dan maar het bekende woordenboek van Van Dalen. En daar vind je dan ongeveer hetzelfde. Ik heb dat alles een beetje bij elkaar geveegd. Een hartelijke, oprechte, hartstochtelijke, zichzelf verloochenende genegenheid tussen mensen. Het is een diepe genegenheid tussen mensen, oprecht, vanuit het hart, verloochent zichzelf. Ik zei het wel eens tegen stelletjes als ze gingen trouwen, dat het op die zelfverloochening zo aankomt. Hè? Als je jezelf niet kunt verloochenen, moet je dus aan een huwelijk niet beginnen. Dan gaat het dus per definitie mis. En die hartelijke genegenheid, dus nogmaals, liefde tussen man en vrouw, ouders, kinderen, vrienden, is iets wat beter beleefd kan worden dan op formule gebracht. Mij lukt het niet om dat onder woorden te brengen. En dat zult u allemaal wel begrijpen. Toch voel ik me geroepen om iets te zeggen over die tekst. En die liefde die er is, die genegenheid, die hartelijke verbondenheid, is op grond van verwantschap. Ouders, kinderen bijvoorbeeld, of familieleden. Dat is een van de mogelijkheden. Of die is op grond van iemands aantrekkelijkheid. Zo begint het vaak. Een relatie tussen twee. Zij trekt hem aan, hij trekt haar aan. En dan komt het een keer uit het hart en over de lippen dat hij of zij de liefste is. Dat is een heel natuurlijk, gewoon goed proces. Maar die liefde wordt hier dus niet bedoeld. Als Johannes het hier over de liefde heeft, dat is niet de liefde waarmee wij eerst God zouden hebben lief gehad. We Wij zijn niet de eersten geweest, zegt Johannes, die deze hartelijke, oprechte betrekking en genegenheid tot God hebben gehad. Op grond waarvan God dan liefde aan ons ging betonen. Ondanks, weet u nog, die liefde waar ik het net van had tussen mensen is op grond van verwantschap, vader, moeder, broer, zus, of op grond van iemands aantrekkelijkheid. Zo begon vaak uw huwelijk. En met betrekking tot God was er deze liefde bij ons niet. Ondanks dat wij aan hem verwant waren. Hij is ons aller vader. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Lees maar het geslachtsregister in Matthäus. Adam, uw en mijn vader, de zoon van God. Nota bene. Desondanks hebben wij hem niet eerst lief gehad. Zelfs niet daar hij die belofte aan ons voorhoofd heeft verzegeld. Verzegelt ons God de Vader. Toen we 1 week of 6 oud waren. Dat hij een eeuwig verbond der genade met ons opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed verzorgen. En alle kwaad van ons weren of van onze best keren wil. Zelfs niet. Terwijl hij dat gedaan heeft, is hier niemand, daar niet en hier op de kans leven min, thuis ook niet, die hem eerst heeft lief gehad. Dat is aangrijpend. Dat is wel de werkelijkheid. Om kerstfeest te kunnen vieren, moet u hier wel van doordrongen zijn. Anders mist kerstfeest vieren absoluut zijn doel. Dus ondanks dat hij mijn vader is, dat ook nog eens aan mijn voorhoofd verzegeld heeft, was ik niet de eerste die hem lief had. En ook niet, weet u nog, een goede relatie, niet op grond van verwantschap dus, begint op grond van iemands aantrekkelijkheid. Het meisje vindt die jongen de aantrekkelijkste en de jongen vindt het meisje van al de meisjes het aantrekkelijkst. Nou, dat mag, dat is goed. Maar God is, ja vergeef me, de platte uitdrukking, alleraantrekkelijkst. Die gaat alle aantrekkelijkheid van wie ook oneindig ver te boven. Er staat een tekst in de Bijbel die luidt: alles wat aan hem is, en aan hem zijn is gewoon hebben, dus alles wat hij heeft, en dan staat er in onze Statenvertaling, is gans, is geheel begeerlijk, maar dat staat in het Hebreeuws: alles wat hij heeft, al het zijne, begeerlijkheden. Zo drukken ze dat uit. Wordt dat in het Hebreeuws uitgedrukt. Eén en al. Niets anders dan om naar te verlangen. Integendeel. Niemand die naar God zoekt. Niet tot één toe, zegt de Bijbel. Niet tot één toe. Ondanks dat hij onze vader is. En het alleraantrekkelijkst, het voorwerp van de eeuwige halleluja zijn zal, niemand die naar hem zoekt. Jesaja zegt, hij, en dat ziet dan vooral op Christus, had geen gedaante. Wij zouden zeggen, niet om aan te zien. Lees Jesaja 53 maar eens goed. We keken de andere kant uit, zegt Jesaja. Geen gedaante. Geen heerlijkheid. Niets aan. Ik zeg het maar plat. Zitten jongere mensen hier in ons midden. Jongeren, nou, dan vooral voor hen, hè. Maar ik was gekker op mijn vrouw dan op God. Toen ik onbekeerd was. En dan moet u maar eraan toetsen. Maar ik denk dat dat de werkelijkheid is. Dat wij van nature gekker zijn op elkaar. Als man en vrouw. Jonge meisje verloofd. Verkering. Dan dat wij het zijn. En ik bedoel dat heel erbiedig. Op onze Vader die in de hemelen is. Nog erger. Ja, ik moet dat zeggen. Want de tekst zegt het. Dat is kerstfeest. Alzo, zo lief heeft God de wereld gehad. En wereld, daar staat een Grieks woord voor. Kosmos, dat bent u. Luther zegt, wereld, een bende moordenaars, leugenaars, dieven, overspelers. Als dat niet helder in uw leven is, dan zult u nooit met die herders vallen aan de voeten van dat kind dat daar ligt. En alsjeblieft niet in zo'n geromantiseerd wiegje, voerbakje. Want ik denk, op grond van goed onderzoek denk ik, dat het een gat was in de grond. In zo'n caravanserij. Waar die eigenaar of die man die daar zijn ezel of zijn lastdier 's nachts stalde, wat haver in kiepte. En dan kon die ezel eten, als 's nachts die ezeldrijver daar rustte. Meer was het niet. Daar lag die. Je moet uitkijken vanavond dat je er niet overheen stapt. Nee, het was niet alleen dat ik niet stond te wachten, dat ik niet op de uitkijk stond. Toen ik een jaar of, ja, 6 was of zo, of 7 of 8. Toen mij de verhalen verteld werden van Lucas 2. Of 10 jaar. Dat als je verstand wat begint te werken in die dingen. Ik stond niet dag en nacht op de uitkijk naar hem en te wachten op hem. Ik niet. Ik hoop dat u het wel gedaan hebt toen u 1 jaar of 8 oud was. Nee, het is niet alleen, niet liefhebben. Dat is al erg genoeg. Maar het was ook nog eens een keer haten van God. Actieve afkeer en vijandschap. Ja, hij zegt nou niet, die man slaat door. Want als ik het in de Bijbel niet zou vinden, zou ik het niet zeggen. Want het is natuurlijk niet zo mooi wat er gezegd wordt van u en mij. Het is niet alleen niet lief hebben, maar het is nog veel erger. Het is haten, vijandschap. Paulus, heel eenvoudig hoor. Indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijn zoon. Zo gebeurt het, zegt Paulus. Dat waren we. Het was niet alleen liefdeloosheid, punt. Dat zou wel erg genoeg zijn. Maar het was nog veel erger. Er staat toch in de Bijbel, die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddelozen rechtvaardigt. Dood in de zonde en in de misdaden. En straks, aan het eind, komt het woord zonden. Tot een verzoening van onze zonden. En dat is misschien nog wel het helderst. Dat woord in de grondtekst, dat is afgeleid van het, heeft alles te maken met het boogschieten. Een schutter. En die schoot. En als die dan zijn doel miste, dat noemden de Grieken, heidense Grieken, zonde. Het Griekse woord werd daarvoor gebruikt. Dan raakt je het niet. Dan tref je het niet. Je komt er niet bij. En daarvan is ons woord zonde, heeft het zijn inhoud gekregen. Zeg maar, geen deel hebben aan. In het Nieuwe Testament. Dat is zonde. Goed, er zijn wat Paulus en Johannes verschillen daar wat verder in. Niet in de basisbetekenis ervan, maar bij de een wordt het wat anders ingevuld dan bij de ander. Maar het komt er bij beiden op neer. Zonde is, net als die pijl dat doel mist, mis ik God. En de zaligheid. Je kunt er langs heen scheren. Heel dicht er langs heen. Maar je komt er niet bij aan. Bij God. Nee. Kerstfeest begint nooit fijn. Want het bepaalt me altijd bij mijn afkomst. Bij mijn verleden. Bij mijn rebellie en bij mijn opstand. En bij mijn verdiende ondergang. Kerstfeest vieren. Dat gaat altijd gepaard, denk ik, met schaamte. Schaamte. Dat ik zo diep ben gevallen, dat God zelf er aan te pas moest komen om mij te redden. Kerst moet, dat kan toch niet anders? Als u weet van Christus geboren, om mijn zondige geboorte en om mijn zondige leven te verzoenen, dat God daarvoor mens moest worden, om te kunnen lijden en sterven, want God als God kan niet lijden en sterven, dan schaam ik me. En aan de andere kant zink ik vandaag weg in het wonder. Dan gaan we terug naar die tekst. En dit is de liefde. Niet dat wij hebben lief gehad God, maar dat hij heeft lief gehad ons. Nou gaan we naar de liefde van God. En nou hebben we gehoord hoe verschrikkelijk het er met ons bij stond en staat zonder het kennen van de Heere Jezus Christus. Wie een mens nou is buiten God. Ondanks dat God zijn vader is. En het alleraantrekkelijkste wezen wat we ons maar kunnen denken. Gods liefde. Ik zei net, liefde tussen man en vrouw is niet onder woorden te brengen. Dus laat staan dat ik u vanavond kan zeggen wat de liefde van God tot de mens is. Maar de Bijbel zegt er wel het een en het ander over. Gelukkig wel. Anders dan had ik iets anders moeten kiezen als tekst. Dus wat ga ik nu proberen? Nu ga ik proberen u iets te vertellen over de liefde van God. Zoals die zich uit tot uiting komt in de Bijbel. En dan hoop ik van harte. Hè, dat is ook de liefde tot u. Hè, met ons wat u bedoelt. Dat dan uw hart onder die liefde versmelt. Dat vanavond die liefde onweerstaanbaar is. Hè, dat u eronder bezwijkt. En dat hier van binnen in uw hart wederliefde tot God ontbrandt of weer opnieuw opvlamt. Maar dat is de bedoeling natuurlijk. Ik ben hier niet gekomen om een theologisch betoog af te steken. Dan moet je voor op een universiteit zijn, niet in de kerk. God is liefde, zegt Johannes. Dat wil zeggen, het wezen van Gods zijn, ik gebruik maar liever niet het woord bestaan, dat geldt van ons, maar niet van God. Maar het wezen van Gods, en dan noem ik dan maar tussen haakjes bestaan, is altijd liefde. Omdat God meervoudig is. In God is een eeuwige, wederkerende liefde, onafgebroken, tussen de Vader en de Zoon, door middel van de Heilige Geest. Daarom zeggen wij, God is liefde. En die liefde van God, goed opletten hè. Die liefde van God is altijd verkiezende liefde. Of voor de kinderen uitkiezende liefde. En dan komt het hè, nou goed opletten. Kijk, als Toen wij onze keuze lieten vallen op onze man, huidige man, of onze vrouw, of onze geliefde. Toen kozen wij de meest aantrekkelijke als het ware uit. Die ons het meest beviel. Die we het knapst, of het fijnst, of het liefst vonden. Wij kozen uit op grond van iemands voorkeuren. Maar God koos zo niet. En dan noem ik dat maar aan de hand van het volk van Israël. Israël is Gods uitverkoren volk. En dan stel ik het me maar zo voor, om het begrijpelijk te maken, dat God op, als het ware, want dat betekent het Hebreeuwse woord voor uitkiezen, dat is scherp, met een scherpe blik kijken, en dan dat nemen, of aanspreken, uitkiezen wat je lief hebt, wat je het best bevalt. En het andere verwerp je. En zo zag God, als het ware over de wereld die hij scheppen zou, talloze volkeren. En hij liet zijn oog vallen op het volk Israël, wat nog geboren moest worden. En die verkiezende liefde, dat is de drijfveer in Gods handelen met Israël. En straks natuurlijk, u begrijpt wel, het verbond in zijn volle breedte. He, dus die verkiezende liefde is de basis van het verbond God-Israël. Niks aantrekkelijks. Je zou vanavond of morgen eens een paar hoofdstukken moeten lezen in Hosea. Hosea 3. Goed luisteren. En de Heere zeide tot mij, ga wederom heen bemin een vrouw, die bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet, Israël. Gelijk de Heere de kinderen Israëls bemind. Maar ze zien om naar andere goden. Daar heb je nou iets van de liefde van God. Hè? En Hosea moest dat doen. Om uit te beelden. Dus zijn vrouw weg. Maar ondanks dat ze van hem weggaat. Beminnen. Zo doet de Heere met zijn volk Israël. Niks aantrekkelijks er meer in. Maar de Heere blijft haar beminnen. Hoofdstuk 2, 13. Daarom zie ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. Het huwelijk met Gomer. Daar zien wij God als een temperamentvolle man, een liefdevolle echtgenoot, die zijn ontrouwe echtgenote, het beeld van het verbondsvolk, blijft liefhebben. Het is één en, dat is de liefde van God, dat is één en al ontferming. Hoeksteen van zijn liefde. Het is zelfs zo, ook weer Hosea, hoofdstuk 11 vers 8, dat God leidt onder de liefdeloosheid van zijn volk. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? U overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Zeboim? Steden die hij omgekeerd heeft. Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is ontstoken. Dat is nou de liefde van God. Dat kan ik niet zeggen. Dat is werkelijk onuitsprekelijk. Er staat een tekst in de Bijbel. En dat geldt het verbondsvolk. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Dus de liefde waarmee God zijn volk lief heeft. Die is net zo oud als God zelf is. Dan zeg ik het maar plat, maar dat is natuurlijk niet te zeggen wat dat is. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat iets over het woord liefde in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. Zit ook datzelfde dat welbehagen karakter erachter. Dat soeverein, dat vrijmachtig verkiezende. Jacob heb ik lief gehad. Ezel niet. Nog voordat ze geboren waren. Verkiezende liefde. Het Griekse woord voor liefhebben betekent eigenlijk, oorspronkelijk buiten Bijbels, tevreden stellen met. Dat is wat Gods liefde is. Dan stelt God zich tevreden met niet minder dan een zondaar en een zondares. Die liefde ging in de eerste plek naar Christus. Hij is de spiegel van de verkiezing. Mijn enige geliefde zoon. In wie al mijn welbehagen is. Paulus zegt, de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Liefde in het Nieuwe Testament, het woord is, het is altijd nederbuigende liefde. Het Grieks, er zijn verschillende woorden in het Grieks voor liefde, maar dit woord, agapao, is altijd liefde van een hoger geplaatste naar lager geplaatsten. Het is neerdalende liefde. Vanuit God. In en door Christus. Die van trap tot trap, hè, in de persoon van de Heer Jezus, naar deze wereld komt. Het is vrije, het is soevereine liefde. Dat wil zeggen, vrij beslissend. He, niet genoodzaakt. Niet op grond, zei ik, van de aantrekkelijkheid van het voorwerp. Het is ook puur gevende liefde. Dus het is eenzijdige liefde. Het is een werkzaam liefhebben van de Heere. De liefde van God wil niks anders zeggen dan dat het
de ander te goede komt. Kijk, als mensen elkaar lief hebben, dan is dat wederkerig en wederzijds. Maar bij God is het eenzijdig. Die is erop uit vanavond. Die laat vanavond hier zijn liefde prediken. Omdat die liefde door de kanaal van de prediking u ten goede komt. Het is gevende liefde. Ja, het is liefde die moet hij kwijt. Die moet hij kwijt. Ik hoop dat ze mee te eindigen straks. He, van, zo staat God hier voor u, in de gestalte van het woord, en hij schetst zijn liefde, hij schildert die, met de bedoeling die aan u kwijt te raken. He, als u nou in deze straks naar huis gaat, en u hebt die liefde niet aanvaard, met vurige wederliefde, dan trapt u God op het hart. Dan laat u hem met zijn liefde zitten. Dan kan hij zijn liefde niet kwijt. Dan is heel deze kerkdienst mislukt. Dan is heel deze kerkdienst zonde. Het is verzegelde liefde, het is bevestigde liefde. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Ryle heeft een mooie verklaring geschreven op het evangelie van Johannes. Ryle zegt: het is een geweldig medelijden en een begaan zijn met het hele menselijke geslacht. Van hun zonden kan hij niet houden, wel van hun zielen. Een begaan zijn. Wij zijn begaan van binnen als wij slachtoffers van rampen zien. Ik herinner me nog de foto van dat overleden jongetje, vluchtelingenkind, dat op de Turkse kust was aangespoeld. En die foto ging toen heel de wereld rond, van dat lijkje daar. Dan ben je ermee begaan, als vader en moeder en iedereen, als je zoiets ziet. Ja, maar dat is het. Het is een bewogen zijn met u. Het is ook jaloerse liefde. Wij lazen dat net bij Hosea. God kan niet verdragen dat zijn vrouw het met een ander houdt. Het is liefde die niets en niemand naast zich duldt. Daarom zie je ook in het Oude Testament, met name bij de profeten en daarna, dat God dat ontzaggelijk zwaar bezoekt en straft. De ballingschap en de uitroeiing. Dat ze zijn liefde met ontrouw. Denk aan het beeld van een huwelijk. Beantwoorden. En met deze liefde, en daar heb ik dan maar wat van proberen te stamelen, en dat zeg ik niet om me eraf af te maken, maar ik kan er niet meer van zeggen. Ik hoop dat u van die liefde Gods, die uw hart verbreekt, bij ondervinding weet. En dan zult u vanavond zeggen: ik begrijp u. Ik begrijp u. Want ik kan dat wonder, dat God die soevereine liefde in Christus in mijn ziel heeft laten stromen. Hè? Dat ik weten mag dat hij mij lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Daar kan ik nog niet baas. Dat wonder kan ik nog niet erboven. Dus ik kan u wel begrijpen dat u niet verder komt dan wat gestamel. En dan gaan we weer terug naar de tekst. Hè? Niet dat in dit is de liefde. Niet dat wij hebben lief gehad God, maar dat hij heeft lief gehad ons. De brieflezers dus. Toen en de brieflezers nu. En dan gaat de tekst verder. En wel zo en wel in die mate dat hij heeft gezonden Want zo staat het er in deze volgorde. De Zoon van hem, verzoening voor de zonde. Het is net of nu alles wat ik gezegd heb met veel tekort van die liefde wordt samengebald in het toegespitst wordt in het zenden van Christus. Als je nou wilt weten hoe groot de liefde van God is tot de wereld, dan kun je dat aflezen aan de zending van zijn Zoon, Kerstfeest. Zo lief heeft God de wereld gehad. Gezonden heeft. Het woord apostels, het werkwoord is, je zou kunnen zeggen, hij heeft hem geaposteld, zouden wij vertalen. Maar dat kunnen we het niet in het Nederlands. Maar dat staat er eigenlijk. Paulus zegt, hierom heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn, aanmerk de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Hierin komt Gods liefde maximaal tot uitdrukking. Dat hij zijn enige zoon, God had er geen 10, God had er maar 1, dus dat was alles wat hij had, gezonden heeft, gestuurd heeft, als een gezant, heen gezonden naar een afgesproken plaats, want een gezant wordt altijd gestuurd naar een plek die met hem afgesproken wordt. En het doel wordt er ook altijd bij vermeld. Een gezant, dat is een overheidsfunctie in het buitenland, een lagere rang dan een ambassadeur, maar zo'n gezant wordt naar een bepaalde plaats gestuurd met een bepaald doel daar. Nou, en nou moet u ook weer goed meeluisteren en lezen, want nou staat er in onze Bijbel, gezonden heeft tot, en als u goed kijkt staat tot schuin gedrukt, dus dat wil zeggen het staat in het Grieks niet. Nee, dat klopt ook. En het hoort er ook niet. Het hoort er ook niet staan, vind ik. Hij is niet gezonden tot een verzoening. Dat is niet goed. Ik heb respect voor de Statenvertalers. Maar daar staat letterlijk, God heeft gezonden de Zoon van hem. En dan staat er, verzoening. Het liefst zou ik er een isgelijkteken tussen zetten. Dat doe je niet, dat kan niet. Maar dat is die Zoon van hem. Die is niet tot, ja natuurlijk ook tot verzoening. Ik snap, die Statenvertalers wel. Maar letterlijk staat er, wij kunnen dat in het Nederlands grammaticaal zo niet weergeven, maar verzoening. Hij heeft gezonden de Zoon van hem. Nou, je zou ook een dubbele punt kunnen zetten. Verzoening. Voor de zonden van ons. Ja, verzoening, dat weet u wel. Twee partijen hebben ruzie met elkaar. En er komt een mediator aan te pas. En die twee kunnen weer door één deur. En zijn met elkaar verzoend. Maar hier is nog wel iets anders aan de hand. Het woord op zich al. De vorm van het woord al. Het is wel een zelfstandig naamwoord. Maar het is ook een zelfstandig naamwoord dat een handeling uitdrukt. Hè. Ons Nederlandse woord vond ik. Ons Nederlandse woord wandeling. Dat is een zelfstandig naamwoord. En het drukt uit iets, een handeling, wandelen. Nou, zoiets moet je voorstellen. De Heer Jezus bewerkt verzoening door mijn plaats in te nemen in het oordeel van God. Dus verzoenen is niet alleen een daad van de Heer Jezus, maar hij is de verzoening zelf. Een paar versen terug, 1 Johannes 2 vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden, staat er niet in de grondtekst, van de hele wereld. En dan doe ik maar net als met het woord liefde. Dan ga ik maar weer terug naar het Oude Testament, dat is vertaald in het Grieks, de Septuagint, en daar komt dat woord een paar keer voor. Dan is het een vertaling van een oud-testamentische tekst. Drie teksten noem ik. Psalm 130 vers 4.
Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Vul maar in. Niemand. En dan gaat de tekst verder. Maar bij u. Ja, is vergeving. Bestaat er niet. Maar bij u. En dan net zo'n zin weer. Ook zonder werkwoord. Maar bij u. De vergeving. Wordt vertaald met dit Griekse woord. Uitsluitend bij God. In heel de priesterdienst. Nummer 5 vers 8. De ram waarmee de priester voor hen verzoening doen zal. Vertaald in het Grieks met dit woord. En dan de derde tekst is Ezechiël 44 vers 27. Dan zal hij zijn zondoffer offeren. Dus het wordt vertaald, het is de vertaling van vergeving, van verzoening. En van zondoffer. Wat is het dus voor een vergeving? Het is een vergeving die een priester in het Oude Testament teweeg brengt. Door het offeren van een dier plaatsvervangend voor de zonde van de offeraar. Dat woord is het. En buiten bij de Grieken was dat woord ook al bekend. Die kenden natuurlijk ook dat offeren. En dan dachten ze dat daardoor de goden genadig gunstig gestemd werden. Dat klinkt hier ook mee. Christus neemt vaders toorn die op mij rust over en zet die om in eeuwige barmhartigheid. Zal ik het nog een keer zeggen? Dat is wat verzoenen betekent. Dat Christus de toorn van God, die op mij rust, op zich overneemt en omzet in Gods barmhartigheid. Romeinen 3 vers 25, 26. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving van de zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigen degene die uit het geloof van Jezus is. Dat is nou verzoenen. Zo lief de wereld, dat hij de zoon van hem gaf, verzoening voor de zonde van ons. En de uitwerking is daarvan natuurlijk onvoorstelbaar. In Johannes 4 vers 12... Hieraan kennen wij, herstel, niemand heeft ooit God gezien. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons. Dat is de eerste. Dat is de vrucht ervan. Dat is hartelijke liefde tot elkander. Maar het is ook vrijmoedigheid. 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel. Dus als hij mijn verzoening is, heb ik vrijmoedigheid in de dag van het oordeel. Dan reis ik vandaag zonder verschrikking naar de rechterstoel van Christus. Dan jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Wie door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.
Dat is die vrijmoedigheid. Want dan is mijn geweten tot rust gebracht. Dan ben ik een man, dan ben ik een vrouw op deze eerste kerstdag. Hier in Haastrecht. Met het vrijsprekend woord van Gods geest in mijn ziel. Dan weet ik van, uw zonden zijn u vergeven. Dat vonnis heeft God dan aan je verstand bekendgemaakt, zegt Calvijn. En dat heeft hij ingedrukt. En primé staat er in de Franse tekst, in uw hart. Nog een kenmerk. Wie in hem blijft, die zondigt niet. Heel opvallende tekst in de eerste Johannesbrief. Die hem lief heeft, die zondigt niet. Die tegenstanders waren mensen die zeiden dat ze God ook lief hadden, maar die gingen door in een zondig leven. En dat bedoelt de apostel. Die verzoening waar we nou al van gezegd hebben, uit genade deelachtig is, die zondigt niet. Dat wil zeggen, die kan niet meer in de zonde leven. Dat wil niet zeggen dat zo iemand niet zondig, want de brief laat duidelijk zien dat we dagelijks verzoening nodig hebben. Maar dan is het voorbij met een leven in de zonde. Dat kan niet meer. Voor Johannes was het leven de werkelijkheid. En dit was van het grootste belang, want in de tijd waarin Johannes leefde, dachten de Joden die verwoeste relatie herstellen. Dat moeten we zelf doen. Daarom hadden ze Yom Kippur, de grote verzoendag. En die vierden ze op zijn allerbest. En ongetwijfeld zullen er gelovige Joden bij geweest zijn. Maar de meeste toenmalige Joden, die hadden genoeg aan de ceremoniële handeling. Je had Yom Kippur gevierd. Nou, dan was het tussen God en jou was weer opgelost. Maar dat was de bedoeling niet. Geen sprake van. Nog één keer. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft. En het hoogtepunt van die liefde is het afstaan van zijn zoon aan deze verdoemelijke wereld. Ik ga toepassen en we gaan eindigen. Met deze liefde heeft God u lief. Want ik heb gezegd, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat bent u. Althans, ik hoop dat u zich op één hoop met deze wereld hebt leren kennen. Dat is het eerste. Met deze liefde heeft God u lief. Tweede toepassing, deze liefde vraagt vanavond om wederliefde. Hij is gekomen tot het zijne. Daar bent u. In Johannes. En vanmorgen gelezen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus de liefde van God komt tot Israël. En Israël zegt, die liefde van u mag u wel houden. Wij stellen er geen prijs op. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hem volmacht gegeven om kinderen Gods te worden. Ik ga nog een stap verder. De liefde zelf smeekt u om uw liefde. Hoort u het? Want God is liefde. En daar hoeft u niet meer aan te twijfelen of God liefde is. Want de geboorte van Christus is het ultieme bewijs. Of misschien moet ik wel zeggen, de kruisdood van Christus op Golgotha. Dat is het allerhoogste punt van Gods liefde. Maar nou smeekt de liefde u om uw liefde. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoeveel malen heb ik u willen bijeen vergaderen. Net als een hen haar kuikens. Vanavond staat hier God smekend. En die zegt tegen de gemeente van Haastrecht, ik smeek u. Heb mij toch lief. Moest niet nodig zijn. Mag ik alstublieft mijn liefde aan u kwijt? En vul maar in, liefde is verzoening. Liefde is Jezus Christus. Of liefde is Jezus Christus is verzoening. Maakt allemaal niet uit. Dat hebben we nu gezien. De liefde van God tot u. Is het geven van zijn allerliefste. Zijn kind. Aan u. Opdat u dat kind aanneemt. Omhelst. Eigen maakt. Niets meer buiten dat kind zoekt. Met dat kind naar huis gaat. Voor dat kind op de knieën gaat. Met die wijzen, met die magiërs daar uit het oosten. En met die herders. En het straks op uw werk zegt. Verkondigen alom wat ik gehoord en wat ik gezien heb. De liefde van God. Heb mij toch lief. Alsjeblieft. Laat mij niet vanavond, zegt hij, met mijn liefde zitten. Weersta die niet. Laat mij u toch lief hebben. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd, zegt Paulus. En daarom wij gezanten zijnde van Christus wegen, wij bidden u. Maar wij bidden u niet, dat doet God door ons, zegt Paulus. Wij bidden u, wij smeken u. En dan staat er in onze Statenvertaling, laat u met God verzoenen. Maar ik denk dat er moet staan, weest met God verzoend. Dat is denk ik beter. Beter Grieks, uit Grieks. Weest verzoend. God is met de wereld verzoend. En dan zegt God vanavond, wees dan met mij ook verzoend. Hebben u het ervaren in uw leven, die liefde? Dan zult u het wonder vandaag niet op kunnen. Als u weer teruggebracht wordt. Bij de geboorte van Christus. Dat is de wereld te klein worden, dat kan ik u garanderen. Als dat in uw ziel ooit heeft geruist. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daar kan u ook nooit meer van me afvaden. Nee, dat kan ik niet meer. Zou ik ook niet meer willen. Lief gehad met een eeuwige liefde. Dan is het huis te klein. Dan is je hart te klein. Dan weet je, dan heb je. Dat moet eruit. Dat komt er ook uit. Maar deze liefde heeft ook een keerzijde, is ook een risico vanavond. Dat weet u wel, ik heb vaker gezegd, kerkgaan is een groot risico. De keerzijde is het verwerpen van deze liefde. Dat is één van beide. Of die liefde stroomt door de prediking in uw ziel. En u verlaat in verwondering en aanbidding de kerk. Of die liefde ketst af. Scheert langs u heen. Die liefde kan versmaad worden. En dat roept de allervreselijkste toorn van God op. Versmaade liefde. Wat op Golgotha gebeurd is, is uiteindelijk gekwetste liefde. Uitgewoed in Christus. Hoort u het? Golgotha is gekwetste liefde Gods. Die zijn uitweg zocht. In de kruisdood van Christus. Dat is veel gezegd in een enkele zin. Hopelijk komt het nog een keer met Pasen. Goede Vrijdag. Gods liefde is ontzaggelijk. Hij loopt een mens na. Met zijn liefde tot de rand van de hel. Maar daar houdt zijn liefde voor eeuwig. Ruil zegt, Gods liefde is niet lager dan de hel. Terecht. Die liefde is u geschetst. Met een hoop tekort. Die liefde is u aangeboden. De liefde heeft om uw liefde gesmeekt. In zijn naam. Laat hem u lief hebben. opdat u hem lief hebt. Amen. Psalm 133, vers 3. 133, vers 3. We besluiten met gebed. Ach, Heere, alsjeblieft, wat ik met veel tekort heb gepreekt, wil u dat nu uitwerken in onze harten. We hebben er zoveel van gezien en gehoord, dat het ons hart wel moet verbreken. Zo ons lief gehad. Dat u alles wat u had, naar deze om de zonde vervloekte wereld, in de pestwalm van de zonde gezonden hebt. Verzoening voor mijn zonden. O, ik stond niet op de uitkijk en vroeg niet naar u en zocht niet naar u. Ik was gericht op een ander doel. Vanavond schetste u het enige doel. Heere, laten wij dat doel niet missen. Alsjeblieft. Want u bedoelt ons in hem. Werk na. Zegen dit indringende woord. Ga met ons naar huis. We bevelen bijzonder u aan degene die alleen naar huis moeten. Niemand hebben vanavond, morgen alleen. In deze dagen waar anderen gezellig bij elkaar komen. Zij zijn alleen. Heren, wees die bijzonder nabij in deze donkere dagen, het eind van het jaar. Zegen morgen dominee de Groot. Laat de nalezing op kerst nog groter zijn dan de oogst. Om Jezus wil. Amen. O Vader, dat uw liefde ons blijke. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet u betroost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Dat is de slotpsalm. Gezang 12 vers 7. Ontvang Heere zegen en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Die zij en blijven met u en jullie allen. Amen. Dankjewel, wederkerig.
God zegen.
Jij ook hoor.
God zegen.